Gemeente, aanstaande dinsdag is er bijbellezing aanvang 7:45. Komende donderdag is er een ouderenmiddag en voor dit geld zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 31, de versen 1 en 15. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest, op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, 1 en 15. Gemeente, willen wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En laten wij daarna zingen Psalm 13, de versen 1 en 2. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijnen jammerstaat. En vers 2, hoe lang zal ik door tegenheen in het hart vergeefs ontwerpen smeden. 13, versen 1 en 2, nadat wij met eerbied en ontzag mogen luisteren naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, is vanmorgen uit Romeinen 7. Wij lezen de versen 14 tot en met 26. Daar is Romeinen 7, te beginnen bij vers 14. Dat is de tekst voor de prediking van vanmorgen. Daar lezen wij het woord van de Heere, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover. In ons gebed willen wij dankzegging doen dat zuster Leni Driessen weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Zullen wij samen bidden. O heerlijke en soevereine God, hoe rijk bent u in al uw weg en werk, hoe groot zijn uw daden. Een mens aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. We beseffen uw grootheid niet en de rijkdom van uw barmhartigheden en de grootheid van uw goedertierenheden. Dat u goed bent, Heere. We belijden u dat wij dat niet beseffen. Dat wij zo vaak een verwrongen beeld van u hebben. En dat de vorst der duisternis dat ons ook ingeeft. En dat wij zo zondig zijn dat wij die verkeerde ingevingen ook gaan geloven. Heere, u bent goed. U bent recht. U bent heerlijk. U bent de volzalige God. Uw naam moet geloofd en geprezen worden hier op deze aarde. En waar zal er dan toch uw naam geprezen worden? Dan in uw huis, in uw kerk. Geloofd zij God met diepst ontzag. Want u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Ook in de afgelopen week uw zorg over ons, dat ook zuster Driessen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook daar was moeite. U hebt haar daar weer uitgeleid. U hebt haar doorgeholpen. We zeggen u het dank voor dat zij en haar man zich mogen verblijden in uw werk. Heer, heb dank en wilt u zich over hen ontfermen. En ook zuster Driessen kracht geven om weer helemaal te herstellen. En zo hebt u ons allen gedragen, gespaard, bewaard. Velen van ons moesten de weg op voor ons dagelijks werk. U gaf opnieuw bewaring. En Heere, we zijn ook weer een zondag verder, dat we weer gelegenheid ontvangen om uw woord te onderzoeken en uw woord hier te bestuderen. Heere, wat is uw woord rijk en wat ligt daar veel onderwijs in. En wanneer wij nu verder willen met het onderwijs uit het boek van de Romeinen, dan bidden wij u om uw leiding en hulp, ook in dit gedeelte, wat toch wel moeilijk is om te duidelijk te verstaan. Heere, geef dat wij de werkelijkheid mogen zien van het christelijke leven. En dat het zo mag zijn dat we niet ons zullen verbeelden iets meer te zijn dan we zijn. En dat we in verootmoediging voor u komen. En dat we mogen begrijpen waar de apostel Paulus hierover spreekt, onder leiding van uw Heilige Geest. Zo danken wij u dat dit gedeelte ook in uw woord is opgenomen, ook naast vele andere gedeelten waarin beschreven staat de strijd die zich afspeelt in het leven van uw kinderen. Maar Heere, hier wordt het wel heel uitdrukkelijk en duidelijk vermeld en uitgelegd. Wilt u ons helpen om dit te begrijpen? En wilt u ons uw Heilige Geest geven, dat dit ook in onze harten mag werken en dat we het mogen toe-eigenen door uw genade. Heere, laat er herkenning mogen zijn bij uw volk en kinderen. En laat dat aan de ene kant hen tot troost zijn, dat de strijd die ze zelf ontdekken in hun hart, dat ze die ook terugvinden in uw woord. Maar laat het aan de andere kant, Heere, tot verootmoediging leiden. En dat we in de vernedering voor u komen om bij u te belijden dat wij in onszelf dan toch alleen maar ellendige zondaren zijn. Heere God, wij zijn er zo in alle dingen afhankelijk van u. En Heere, ook als wij geen kennis hebben aan deze strijd en wanneer deze woorden voor ons maar vreemde woorden zijn, wilt u ons dan door uw Heilige Geest ontdekken aan het feit dat wij dit niet kennen, omdat wij u niet kennen, omdat de godsdienst alleen maar uiterlijk is, dat we dan toch een naam Christen blijken te zijn. En laat dat ons mogen uitdrijven tot u, want wat wij nu niet kennen, dat kunnen wij wel leren kennen door uw geest. Want u wilt tot bekering leiden en tot vernieuwing. Daartoe brengt u ons ook samen onder uw woord, dat u ons tot bekering, tot verlossing, tot reiniging wilt leiden. Heere, laten we dan toch allen achter u aankomen en wilt u ons trekken en wilt u onze harten opwekken om hulp en heil en zaligheid bij u te zoeken en dat we niet meer kunnen leven zonder u. Heere, wil met uw kracht werken tot bekering, tot verlossing. O, ontferm u over ons, Heere, in al onze persoonlijke omstandigheden, de geestelijke staat van onze ziel. U kent ons, Heere, wil nog bekering en wonderen van genade schenken in de gemeente. Maar ook, Heere, kent u de omstandigheden in het persoonlijke leven, bestrijdingen die er zijn, of zwakte die ervaren wordt, of pijn waar we mee te kampen hebben, of verdriet wat er is, of eenzaamheid, of benauwdheid en aanvechting. Ach, er kunnen zoveel dingen spelen in ons leven. En uiteindelijk zullen we er allemaal wel wat mee te maken krijgen. Heere, geef dat we met al onze nood bij u terecht zullen komen. Want u brengt ons ook soms in de nood, opdat wij dan bewust tot u gaan vluchten, omdat we het zelf niet meer kunnen redden, omdat we een hulp en een heil hebben en dat we verlossing nodig hebben die bij een sterke held bereid is. O Heere, wij bidden u, doe ons een biddende gemeente zijn, een gemeente dat schuilt onder uw vleugelen. Wil, Heere, zo met uw Heilige Geest werken. Sterk uw dienaar wanneer hij ook dit gedeelte mag uitleggen uit uw woord. Bekwaam hem, vanuit zichzelf kan hij het ook niet. Heere, sterk ons als we mogen luisteren, zij het hier in de kerk of thuis. Wil uw zegen gebieden over uw woord. En dan, Heere, vragen wij u zoveel. En wij hebben niets verdiend. Want er woont in ons vlees geen goed. Naar recht moet u ons allen verwerpen. En toch, Heere, is het ook naar uw recht dat u uw volk en kinderen verhoort. Dat u uw volk en kinderen aanneemt. Dat is ook naar uw recht, omdat dat recht verdiend is door hem, de Zoon uwer liefde, de Heere Jezus Christus. En daarvoor moest hij lijden en aan het kruis. Daarvoor moest hij sterven. En daar willen wij ook, Heer, in de komende weken over mediteren. Over uw lijden en sterven. En wat het u gekost heeft, Heer Jezus, om deze heerlijke zaligheid te verdienen. O, wil ons daarin ook leiden. En wil ons, o God, o Vader in de hemel, ons aanzien in het bloed van uw lieve Zoon. En wil uw Heilige Geest op ons uitstorten. Doe dat, Heere, onder jongeren, onder de kinderen. Wilt u krachtig werken. Wilt u onder beslag brengen van uw woord. Dat we niet in de wereld meer kunnen leven, maar dat we u nodig hebben. O Heere, laat uw liefde toch ervaren mogen worden. Dat mensen getrokken worden tot u. Doe dat bij ons. Doe het in ons land. Doe het ook op de zender, op de evangelisatiepost in Gent. Wil ook daar werken met uw geest en genade. En sterk daar ook uw dienaar, dominee van Luttikhuizen. Heere, doe het dat mensen tot verandering en vernieuwing komen. Doe het in heel ons land, maar ook door heel de wereld. In arme landen, in landen waar verschrikkelijke oorlogen maar blijven woeden. Wil toch daar wonderen doen, Heere. Wij zien op tot u, dat u een revival wil geven. En een terugkeer tot u en een verlossing uit de valse godsdiensten die er zijn. Opdat de Heere Jezus mag schitteren en dat ook de gloriekroon mag schitteren op het hoofd van Davids grote zoon. Ook daar in die landen waar oorlog is, waar machten zich samenspannen om uw kerk weer opnieuw te gaan onderdrukken. In Rusland en in China. Och Heere, wat gebeurt er toch veel, wij bidden u. Wilt u die in de hemel zit, uw vijanden belachen. En wilt u doorgaan met uw werk, dat er geen enkel effect heeft, want u bent God, Heere God, verheerlijk dan uw naam onder uw volk en kinderen. Verheerlijk uw naam onder onbekeerden, door ze tot bekering te brengen. En dan bidden wij u ook voor het volk Israël. Wil ze bewaren bij de toenemende spanningen die er zijn in het Midden-Oosten. Heere, wilt u wijsheid geven aan hen die veel invloed uitoefenen in deze wereld. Heere, we bidden u voor een verlossing van alle onrecht is er wat er is. En onderdrukking en slavernij. En we bidden u of u Israël ook wil beschermen. En wil ook Israël tot bekering brengen. Heere, hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. En zullen we dan zingen Psalm 32, de versen 1 en 3. 32, 1 en 3. Geliefde gemeente, vorige week hebben we nagedacht over het eerste gedeelte van Romeinen 7, de versen 1 tot en met 13. En als u goed meegelezen hebt, dan ziet u dat die eerste versen, 1 tot en met 13, zijn geschreven in de verleden tijd. Dat was het leven van een kind van God voor zijn bekering. We komen nu toe aan de versen 14 tot en met 26, het tweede gedeelte van Romeinen 7. En daar gaat het om de beleving van een kind van God. Daar schrijft Paulus in de tegenwoordige tijd. Daar beschrijft hij het leven dat hij nu leidt met Christus. Eerste gedeelte, het leven toen hij nog onbekeerd was, vol eigen gerechtigheid. En het tweede gedeelte, dat ziet de tegenwoordige tijd, het leven met Christus. En als we nou weer kijken naar de illustratie die we vorige week ook gebruikten. U weet wel, die huishoudster die in dienst kwam van die alleenstaande man, die zich eerst aan allerlei huisregels moest houden. En dat vond ze vreselijk totdat ze verliefd werd op die man en die man op haar. En ze gingen trouwen. En nu uit liefde tot haar man wilde ze leven zoals hij dat graag wilde. Nou, zo gaat het in het leven van een kind van God. Die huisvrouw vond vroeger al die regeltjes die die man had opgesteld maar lastig. Maar nu wil ze het graag doen. En zo is het in het leven van een kind van God, want vroeger vonden ze de wetten van de Heere God lastig, vervelend, maar door de liefde, nu ingewonnen voor de Heere Jezus Christus, willen ze graag leven zoals Hij het wil. Er is een verleden van onwilligheid en een heden van overgave. Die vrouw heeft geen grotere vreugde dan ze haar man wil behagen. Ze verlangt ernaar om te doen wat hij graag wil. Maar toch loopt ze steeds tegen het feit aan dat ze zo onnadenkend kan zijn. En dat ze dingen doet die haar man toch niet fijn vindt. En hoe meer zij probeert om lief en goed te zijn voor haar man, steeds meer betrapt ze zich erop dat ze zich toch niet zo gedraagt zoals ze wil. En dat geeft haar verdriet. En ze vraagt zich af, zal het ooit nog eens anders worden met me? Maar hier loopt de vergelijking mank. Want de apostel Paulus... Hij dient de Heere niet zoals het zou moeten. Maar hij mag wel uitzien naar een tijd waarin hij de Heere wel volmaakt en zonder zonde zal dienen. Dat is niet hier op aarde, maar dat is straks bij de Heere. En daar ziet Paulus naar uit. Maar de vrouw uit de illustratie heeft deze verwachting niet. Zo Paulus zegt hier dat een kind van God de Heere niet kan liefhebben en gehoorzamen zoals het zou moeten. En daarom vatten wij dit gedeelte samen met de woorden ik, ellendig mens. Zo kunnen we de preek samenvatten. Ik, ellendig mens. Paulus wil het goede doen, maar het blijkt dat hij nog zoveel zonden doet. Nu is er wel wat discussie onder de commentaren op welke tijd Paulus zou doelen. Er zijn mensen hier die menen, uitleggers, dat Paulus het heeft over zijn verleden. Dus ook dit tweede gedeelte uit Romeinen 7. Er zijn uitleggers die vinden dat Paulus ziet op het verleden, het vroegere leven van een kind van God. Augustinus en Luther en Calvijn leerden dat het hier gaat om het leven van een kind van God in het heden. En de Nederlandse predikant Kolbrugge, die leefde in de 19e eeuw. Door omstandigheden was hij predikant geworden in Duitsland, in Elberfeld. Hij is heel bekend om zijn opvatting over dit tweede gedeelte van Romeinen 7. Hij dacht eerst dat wij Romeinen 7 vers 14 moesten lezen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dit betekent dan dat een mens een zondeslaaf is, dus aan de zonde verbonden is voor zover hij vleeselijk is. Maar dat er daarnaast een ander deel in de mens is, dat is geestelijke gedeelte, wat goed is. Er is een goede deel en daarin kan hij God helemaal behagen. En er is een verkeerde deel. En het verkeerde deel, dat is ons vlees en dat is verkocht onder de zonde. Maar het goede deel dat ik heb, dat is wel behagelijk voor de Heere. In mijn geest dien ik de Heere en dat is goed. Zo dacht Kolbrugge aanvankelijk dat we deze tekst, Romeinen 7 vers 14, moesten lezen. Hij schreef daarover in een brief uit 1833. Hij moest een preek voorbereiden en hij vroeg de Heer om een tekst waarover hij zou preken. Hij sloeg zijn Bijbel op en juist bij Romeinen 7 en las toen vers 14. En toen las hij dat in het Grieks staat, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Dus als je dat leest vanuit het Grieks, dan staat daar dan, de wet is geestelijk, de wet is goed, maar ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. En om dat nou juist weer te geven, hebben de vertalers, dat vind je niet in het Grieks, maar hebben de vertalers een komma geplaatst tussen vleeselijk en verkocht. En dan betekent het dus, ik ben vleeselijk. Dat is helemaal mijn ik. Helemaal zoals ik ben. Ik ben vleeselijk. En helemaal zoals ik ben, ben ik verkocht onder de zonde. En toen Kolbrugge die ene komma zag, toen veranderde heel zijn inzicht in Romeinen 7. Hij schreef dat niets hem in het leven zo had aangegrepen als deze ene komma. En hij viel neer voor de Heere en loofde zijn naam, want hij zag hier wat hij al lang in zijn hart beleefde. Dat hij het goede wilde doen, maar niet kon doen. En dat hij voor de Heere wilde leven, maar steeds zag hij allemaal zonden en verkeerdheid in zijn leven. En toen begreep hij, toen hij dit bij Paulus las, dat dit de authentieke beleving is van een kind van God. Het is niet zo dat mijn vlees verkocht is onder de zonde en daarnaast mijn geest dient de Heere. Nee, ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde met alles wat ik heb. Met vlees, met geest, met alles wat ik heb, ziel en lichaam. En zo is er van mij niets goeds te zeggen. Ik ben met heel mijn denken, met heel mijn wil vleeselijk. De bodem van mijn hart is enkel zonde. En toen verootmoedigde Kolbrugge zich voor de Heere. En toen begreep hij wat Luther zei, wij blijven zondaren. Zondaren en tegelijkertijd rechtvaardig, verklaard voor God. Bij mezelf blijf ik zondaar. En toen zag hij daarom dat de zaligheid helemaal rust op Christus alleen. En niets uit ons, maar alles uit hem, alles uit Christus. Dus de hoop ook van een kind van God ligt op Christus alleen. Ook voor een kind van God ligt dan zijn hoop niet een klein beetje op zichzelf, dat ik mijn best zal doen en dan zal de Heere God dat ook heel goed waarderen. Het is alles buiten mij in Christus. En dat geeft de zekerheid van het geloof, de vastheid in het leven. Dat geeft verootmoediging bij een kind van God, dat hij bewaard wordt voor hoogmoed, dat hij naast zijn schoenen zal lopen. De zaligheid is enkel genade. Het is op Christus gefundeerd en het blijft helemaal op Christus gefundeerd. En daarom wil Paulus, zegt hij ergens anders, niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij bouwt niet in zijn vlees. Hij zegt niet, Christus heeft mij verlost en nu heb ik ook wat goede werken gedaan, die ook voor u aannemelijk zijn. En om die redenen, beide word ik aangenomen. Nee, niets van onszelf. Ook een kind van God. Niets van hem. Alles uit Christus. En dat wil Paulus hier ons uitleggen. Ik, ellendig mens. Hij legt dat uit op drie manieren. Ten eerste zien we hier de boodschap die Paulus ons wil vertellen. De boodschap die Paulus ons wil zeggen. En dat is af te leiden uit de context. Want wat wil Paulus hier zeggen? Waar heeft hij het over? Waar gaat het ook om in de brief aan de Romeinen? Het gaat om hoe een mens tot behoud komt. Hoe de Heer een mens bekeert. Door rechtvaardiging, door het geloof. Maar daaronder ligt door heel Romeinen heen accent op de wet. Hoe functioneert de wet van God in het leven? Wat is de plaats van de wet van God in het leven van een mens? In de eerste paar hoofdstukken heeft hij uitgelegd dat de wet van God de mens aanklaagt. Wij zijn schuldig, maar nu heeft de Heer een weg geopend tot de zaligheid zonder de werken der wet. Door zijn Zoon. Zondaren worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus zonder de werken van de wet. En dit was, hebben we gezien, dit was een aanklacht tegen het Jodendom. Zij beschouwden de wet als een middel tot de zaligheid. We moeten zo goed mogelijk ons best doen en dan zal God ons in het paradijs opnemen. Dus de Joden dachten zoiets als ze nou maar 51% van de geboden gehouden hadden, dan waren ze nog aardig goed, dan hadden ze nog een voldoende, dan konden ze gered worden. Ze leerden zaligheid door de werken. En op zo'n manier was de wet hun zaligmaker geworden. Paulus heeft uitgelegd dat dat onmogelijk is. Dat wij allemaal onder de toren van God liggen. De wet en de werken van de wet kunnen ons nooit redden van de zonde. Nu hebben we vorige week gezien hoe de wet functioneert in het leven van een onbekeerd mens. Een ongelovige. En waarin de Heere gaat werken. Hij is nog onbekeerd, maar de Heere gaat in hem werken tot de zaligheid. Hoe werkt de wet dan bij een onbekeerd mens, een ongelovige? Nou, de wet, zagen we vorige week, de wet laat zonde zien. Het openbaart de zonde. En de wet stimuleert de zonde. Je wilt er juist doen wat niet mag. En de wet overtuigt van zonde. En we zien ook hoe vreselijk de zonde is. Waar het toe leidt tot de ondergang. En wanneer ongelovige mensen dit zien, dan gaan ze roepen tot de Heer Jezus om behoud. Dus de wet is een tuchtmeester tot Christus, staat ergens anders in de brieven. Hij trekt tot Christus. Dus dan gaat de mens roepen om genade. Zo functioneert de wet in het leven van de ongelovigen. Dat is het eerste gedeelte van Romeinen 7. Dat is de verleden tijd. Zo was het voorheen in het leven van Paulus. Hij is ook door die wet aangedaan en geslagen. Maar hier hebben we over het tweede gedeelte van Romeinen 7. Daar spreekt Paulus dus in de tegenwoordige tijd. Maar hier gaat het ook over hoe de wet functioneert in het leven van een gelovige. In dat nieuwe leven met Christus. Ze hebben vrede met God. Gerechtvaardigd. Uit genade. Hoe functioneert de wet in het leven van een gelovige? Ook in dat nieuwe leven met Christus kan de wet ons niet tot de zaligheid brengen. Het is niet dat een kind van God nu wedergeboren is en nu kan hij wel leven in gehoorzaamheid aan de wet en voor de rest kan hij het nu zelf wel. En dat hij aangenaam wordt voor God en dat God hem aanneemt om het werk van Christus en omdat hij zo goed daarna geleefd heeft. Nee, zo is het niet. Ook in het leven met de Heer Jezus wordt een mens niet behouden door de werken van de wet. De boodschap die Paulus hier wil overbrengen is dat net zoals de onbekeerde en schuldige mens niet behouden kan worden door de wet, zo kan ook een gelovige niet behouden worden of goed worden voor God, meer aannemelijk worden voor God, iets verdienen bij God. Door werken te doen. Na de bekering hebben Gods kinderen de wet lief. En ze begeren daarna te leven. Maar uiteindelijk kunnen ze niet leven. Zoals de Heere dat in zijn wet stipuleert. Ze proberen het wel. Dat is hun verlangen. Maar uiteindelijk kan een kind van God niet één gebod van de Heere volkomen houden. En dat is de boodschap die de apostel Paulus ons hier wil zeggen. En dat is de sleutel ook om dit hele gedeelte, het tweede gedeelte van Romeinen, te verstaan. De boodschap is ook een kind van God kan de geboden van God niet houden. Ten tweede zien wij de beleving die hier beschreven wordt. En dat is heel belangrijk. De beleving. Paulus schrijft hier over zijn beleving. Hij spreekt ook over zichzelf. Hij gebruikt het woordje ik of mij wel 40 keer in dit tweede gedeelte van Romeinen. Hij gebruikt zichzelf als voorbeeld. De Heere God heeft hem veranderd. Nu heeft hij Gods wet lief en hij gelooft dat Gods wet goed is. Hij wil daarnaar wandelen. Hij heeft een lust daarna, want de liefde tot de Heere duwt hem voort en stimuleert hem. Hij gelooft dat Gods wet goed is. Hij wil het gehoorzamen, maar hij kan het niet. Hij kan Gods wet niet gehoorzamen zoals hij het zou willen. En zo komt er verdriet in zijn leven. Hij is niet tevreden met zichzelf. Hij gaat walgen van zichzelf. Gods geboden zijn goed. Hij wil de Heere lief hebben met heel zijn hart en ziel. Hij wil niet meer het verkeerde doen. Hij wil niet meer het verkeerde bedenken. Hij wil nu zijn naaste lief hebben als zichzelf. Maar hij doet het niet. Hij kan het niet. Hij heeft verlossing nodig van de Heere. En deze beleving is niet uniek voor apostel Paulus. Er zijn andere belevingen die wel min of meer uniek zijn voor apostel Paulus. Het feit dat hij opgenomen werd in de derde hemel, dat is vrij uniek. En het feit dat hij de Heer Jezus ontmoet heeft op de weg naar Damascus, dat is ook uniek voor Paulus, voor hem. En zo zijn ervaringen die bijzonder zijn voor hem. Maar wat hij hier beschrijft in de tekst, deze beleving, is niet uniek voor de apostel Paulus. Dat hij niet de dingen doet die hij wil doen. Maar het verkeerde dat hij niet wil, dat doet hij juist. En dat is nou de algemene beleving van Gods kinderen. En wanneer u genade kent in uw leven en u hoort dit alles, dan ziet u dat u net als Paulus bent. Dan herkent u deze beleving in uw eigen hart. U herkent zijn worsteling. Elk mens die door God gered is en de verlangen heeft om te leven voor de Heere, komt erachter dat hij niet kan wat hij wil. En zo zien we hier dan het verlangen dat Paulus begeert te doen. Waar leeft hij voor? Wat is het doel waar hij voor leeft? Hij wil leven naar de wet van God. Dat beleeft hij. Dat wil hij doen. Dat is zijn doel. Wat beschrijft hij vaak hier? In vers 16. Ik stem de wet toe dat zij goed is. Vers 18. Het willen om het goede te doen is wel bij mij. Vers 19. Het goede dat ik wil. Vers 21. Als ik het goede wil doen. Vers 22. Ik heb een vermaak in de wet Gods. Ik heb het lief, ik hou van de wet. Ik wil graag God lief hebben en mijn naaste. Vers 26. Ik zelf dien wel met het gemoed, met mijn denken, verstand, de wet van God. Dus daar ziet u het doel van de apostel Paulus. Hij wil graag leven overeenkomstig Gods wet. Hij heeft een verlangen om gehoorzaam te zijn en in heiligheid toegewijd te zijn aan de Heer. Paulus kent dat verlangen. Hij heeft het hier dus niet over een onbekeerd mens. Want een mens die geen genade kent, die heeft de wet van God helemaal niet lief. Een mens die God niet lief heeft, een mens die onbekeerd is, die heeft een hekel aan Gods wet. Hij vindt de geboden van God vervelend. Ze willen dat die geboden niet waren, dat die wet van God er niet zou bestaan. Zo'n mens van God verlangt die wet niet te gehoorzamen. Paulus wel. Hij heeft de wet lief, wil graag ernaar leven. Dat komt omdat hij wedergeboren is. Daaraan kunnen we aflezen dat het nieuwe leven in hem werkt. Hoe is het nou bij uw leven? Denkt u dat u wedergeboren bent? Hebt u Gods wet lief? Hebt u een hartelijk verlangen om voor de Heere te leven? Bent u moe van uzelf, dat u steeds het verkeerde doet? En roept u en zucht u en smeekt u tot de Heere om te wandelen naar zijn wil, omdat u liefde hebt tot de Heere en een verlangen om in zijn wegen te wandelen? Of loopt u tegen Gods wetten op? En vindt u het vervelend? Ja, het mag niet. Ja, maar ik doe het zo graag. En ach, wat maakt het ook uit? En niet zo moeilijk doen. En is dat uw houding? Is uw houding van, hoe ver kan ik nog gaan met de wereld? En nog wel in de kerk blijven, maar wat kan ik bekijken? Wat kan ik zien? Wat kan ik doen? Zoveel mogelijk met de wereld, maar nog wel in de kerk blijven. Dan hebt u Gods wet niet lief. Dan wilde u dat die wet niet bestond. Dat u vrij was, zoals u dat zegt. Dan bent u niet wedergeboren. Want wat Paulus hier zegt, dat geldt voor een wedergeboren mens. Dat kunnen we ook afleiden uit iets anders. Namelijk dat hij hier spreekt over de inwendige mens. In vers 22. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Die uitdrukking inwendige mens gebruikt Paulus nog twee keer in zijn brieven. 2 Korinthe 4 vers 16. Wij vertragen niet, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, ons lichaam. Zo wordt nochtans de inwendige, mijn ziel, mijn hart, wordt vernieuwd van dag tot dag. Met die inwendige mens verlustigt hij zich. En ook al wordt hij geslagen, heeft hij moeite en honger en ellende maakt hij mee met zijn lichaam. Toch word ik vernieuwd met kracht in mijn inwendige mens. En ik ben niet gebroken. Nee, ik ben juist bekrachtigd om meer te spreken over de goedheid van God. Dat is de inwendige mens. Hij spreekt er ook over in Efeze 3, vers 16. Opdat de Heere u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dat u met kracht versterkt wordt door zijn geest in de inwendige mens. Dus dat gij bidt dat Gods geest hen zou versterken in hun vernieuwd leven. De inwendige mens. Dat slaat op een kind van God. Dat is een positieve aanduiding. Iemand die wedergeboren is. En zo spreekt Paulus hier over een wedergeboren persoon, een kind van God. En dan zien we nog meer die beleving van de apostel Paulus, hoe hij het ermee heeft. Naar zijn inwendige mens heeft hij Gods wet lief. Maar hoe zit het nou, hoe heeft hij het er dan mee met die wet? We weten, hij kan die wet niet houden. Nou, dat is een hele ernstige zaak. Paulus vindt dat vreselijk. Hij schiet tekort en steeds weer. En hij beschrijft dat herhaaldelijk, hoe hij, de apostel, dat hij struikelt en valt. Hij is heel openlijk open hier. Vers 14. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Vers 17. De zonde die in mij woont. Vers 18. In mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Vers 19. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Is dat niet hoe het gaat in het leven van een kind van God? Wanneer u de Heere kent, dan herkent u ook dit in uw leven. En Paulus schetst hier de beleving van Gods kinderen. En van zichzelf. En zodoende komt er ook spanning in het leven. Het maakt hem ongelukkig. Er komt strijd. Vers 15. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Daarmee bedoelt hij. Dat versta ik niet. Dat is nu vreemd voor mij geworden. Ik begrijp het niet. Ik vind het verbijsterend. Ik doe steeds weer het verkeerde. Waarom sprak ik nou juist die woorden? Waarom heb ik hem niet met meer geduld bejegend? Waarom had ik niet meer vertrouwen op de Heere? Waarom sprak ik niet met niet meer overgave over de Heere? Als ik het goede wil doen, vers 21, dan belijdt Paulus openlijk, dan ligt het kwade mij bij. Dat is de worsteling in het christelijke leven. En daar heeft Paulus in zijn eigen leven heel duidelijk mee te maken. En daar heeft nu elk kind van God mee te maken. En zo komt hij tot de uitroep in vers 24. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Hij spreekt hier over zijn eigen ervaring. En de beleving van een kind van God. Nu moeten we wel beseffen dat dit niet de enige beleving is. Hij spreekt ook van vrede met God. Hij spreekt ook in, dat zien we hierna in hoofdstuk 8... Dan spreekt hij over de zekerheid van de verlossing en de ervaring van Gods liefde. En dat hij weet, als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? En wie kan mij scheiden van de liefde Gods? En hij roemt in God dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Hij spreekt op andere plaatsen over een vrede die alle verstand te boven gaat. En Paulus gaat ook uitleggen de vrucht van de Heilige Geest. Er is een groot verschil in zijn leven gekomen. Hij was voorheen arrogant, eigenwijs. woest, vol eigen gerechtigheid. Maar nu is hij een ander mens geworden. Hij is verlost van zijn ijdele wandel. Hij is niet meer in de duisternis. Hij mag wandelen in het licht met de Heere Jezus. En grove zonden zijn uit zijn leven weggedaan. Hij vervolgt de gemeente Gods niet meer. Hij beroemt zich niet meer in zijn eigen gerechtigheid. En hij wil ook Gods geboden gehoorzamen. En er is ook een begin van het gehoorzamen van al Gods geboden. Dat is ook zo tot op zekere hoogte. Een kind van God blijft niet zoals hij was voor zijn bekering. Hij weet wat het is om verleiding te weerstaan. Hij weet wat het is om ontbering te doormaken voor de naam van de Heere Jezus. Hij weet van de geestelijke strijd en van de geestelijke wapenrusting. En hij gebruikt die wapenrusting ook. En hij strijdt. En hij weet van de vrede van God in zijn hart. Ook dat is werkelijkheid in het leven van een kind van God. Maar daarnaast is er ook tegelijkertijd die andere beleving. Dat hij steeds zondigt. Dat hij God niet volkomen kan liefhebben en gehoorzamen. Hij vindt het een ellendige toestand. Hij weet dat hij in een nieuwe leven wandelt met de Heere Jezus. En dat de Heere Jezus zijn herder is. Maar de zonde is er toch nog. En daar walgt hij van. Dat doet hem pijn. Dat is het ergste in zijn leven. En dat is nou een kenmerk van een geestelijk mens. Een kenmerk van iemand die met Christus leeft. En daarbij kan de wet niet helpen. De wet kan wel 100 maal zeggen wat hij doen moet. Maar het helpt Paulus niet. Het probleem is niet de wet. De wet is goed. Het probleem is ik, mijn vlees, onze natuurlijke geneigdheid om het verkeerde te doen. De wet is wel goed. Maar je kunt de wet niet gebruiken om beter te worden, om punten te verdienen bij de Heere. De Heere beloont de goede werken. Maar het is allemaal genade. Want zelfs onze beste werken zijn met zonden bevlekt. Daarom kunnen die goede werken niet bestaan voor de Heer. Het is alles Christus. Hij alleen. Alles. Christus alleen. Weet u, de wet is ook niet bedoeld dat wij zouden proberen daardoor voor God aannemelijk gemaakt te worden. De wet is niet bedoeld om daarmee iets bij God te gaan verdienen. Dat ik iets verdiend heb en dat ik het nu recht heb op een beloning. Daar is de wet niet voor bedoeld, heeft de Heer de wet nooit voor gegeven. U hebt thuis misschien een bijl. En met die bijl gaat u hout hakken. Maar als u brood moet snijden, dan gebruikt u geen bijl. Want daar is een bijl niet voor bedoeld. De wet is niet bedoeld om u beter te maken. Uit de werken der wet kan geen mens behouden worden. U kunt niet meer aannemelijk gemaakt worden voor God door werken te doen. En dit is alles de beleving van een kind van God. Hij wil de wet van God houden. Hij verlangt ernaar. Hij mislukt daarin. Zo komt de strijd en frictie in het leven. Maar, ja, maar in hoofdstuk 6, daar zei de apostel dat we toch niet in de zonde zullen blijven. En we zullen toch niet doorzondigen als we onder de genade zijn. En daar schreef de apostel Paulus ook dat we niet meer dan toch een slaaf van de zonde zijn. Dat ik niet meer gekoppeld ben aan de duivel, maar nu aan de Heere Jezus. Ik ben geen slaaf meer. Die tiran heeft niet meer de baas in mijn leven. Hij is vrijgemaakt van de macht, van de slavernij, van de zonde. En hier zegt Paulus, ik ellendig mens, het verkeerde wat ik niet wil, dat doe ik. En ik ben in een lichaam van des doods en ik heb verlossing nodig. Hoe kan dat dan? Is hij dan toch een slaaf van de vorst der duisternis? Is hij dan toch een slaaf van de zonde? Nou gemeente, een kind van God is niet meer onder de macht, onder de slavernij van de duivel. Hij is niet meer in de slavernij van de zonde. Het is niet meer dat hij moet luisteren naar de duivel. Nee, hij is nu verbonden aan de Heer Jezus Christus. Hij luistert naar de Heer Jezus, zijn nieuwe meester. En zijn nieuwe meester zorgt voor hem en leidt hem. En toch heeft een kind van God, terwijl hij luistert naar de Heer Jezus, niet meer onder de macht van de duivel is en altijd maar gehoorzaamt en doet wat de duivel wil, dat is nu afgelopen. Ondanks die verandering is hij toch nog in het vlees. En heeft hij toch nog die neigingen tot het verkeerde. En ook een kind van God moet worstelen met zijn zondige lusten en neigingen. En dat is de beleving die de apostel Paulus weergeeft. Het is niet meer een slaaf van de zonde. Vroeger was het, doe dit, en de slaaf die deed het. Nu niet meer. Nu biedt Paulus weerstand. En nu vlucht de duivel ook bij hem weg. Maar tegelijkertijd is hij nog steeds zondaar. Wat Luther zei, rechtvaardig en zondaar tegelijk. En Gods wet is hoog. Gods wet is volmaakt, volkomen. Een volkomen liefde tot de Heer. Volkomen liefde tot de naaste. Daar komen wij niet aan toe. Ook een kind van God is nog in het vlees. Hij heeft nog niet de volle verlossing. Die volle verlossing komt straks. Om bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Want hier in het vlees is de strijd er nog wel. Niet meer als een slaaf, maar wel in de verootmoediging. Wel met het voortdurend gebed, Heere, help mij en leid mij. Want daarmee komen we toe aan het derde en dat is de bedoeling van dit alles. De bedoeling. We zagen de boodschap, de beleving en nu nog de bedoeling. De beleving was het voornaamste gedeelte van de preek. Maar dan nu de bedoeling. In het eerste gedeelte van Romeinen 7 gaf de apostel Paulus aan dat de wet een mens aanklaagt en doet vluchten naar de Heer Jezus. En datzelfde zien we nu ook in het tweede gedeelte van Romeinen 7. Gods kinderen die geplaagd worden door dat inwonend verderf, zij worden ook opgeroepen om opnieuw te vluchten en voortdurend te vluchten tot de Heer Jezus Christus. Dan herkennen zij hun zwakte en dat ze niets kunnen doen zonder de Heer Jezus. Dat ze de Heer bij alles nodig hebben. Ze zien dat ze zelf maar arm en ellendig zijn, waar David ook over spreekt. En dat we het verkeerde doen. En wanneer wat Johannes zegt, wanneer wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan bedriegen wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En wanneer u genade kent, dan ziet u juist hoe u bent, dan ziet u veel meer zonden en zondige neigingen. Dat u het verkeerde doet, wanneer u het goede wilt doen. En dat brengt dan die spanning en die strijd aan de voeten van de Heere Jezus. En dat doet Paulus hier ook, in vers 24 en 25. Want wie zal uiteindelijk de volkomen verlossing geven? Dat is Christus. En daarvoor dankt hij de Heere God. En zo zien we het hoogtepunt van dit hoofdstuk. De Heere Jezus Christus. De bedoeling van Gods woord is nooit om ons bij de Heere Jezus vandaan te houden. Dat wij onafhankelijk van hem zelf allemaal dingen zouden doen om aannemelijk te worden bij God. Maar het doel van de Bijbel is ons om juist naar de Heere Jezus toe te leiden. Nooit ons af te sluiten van Christus. Nooit op onszelf terug te werpen. Dat we in eigen kracht zouden moeten strijden. De bedoeling is nooit om u dingen laten te doen waardoor u bij God aangenaam wordt. De Heere in zijn woord weerspreekt alle wetticisme, legalisme, eigen gerechtigheid, al het zelfvertrouwen los van Christus, dat weerspreekt de schrift ten enenmale. Het woord van God wil ons bij de Heere Jezus doen uitkomen. En wanneer u in uw geestelijke beleving u ellendig voelt, vlucht dan tot Christus toe. En wanneer u ontevreden bent met uzelf en u ziet de dwaasheid van uw eigen vleeselijkheid, dan vluchten tot Christus. Dat is de bedoeling van Romeinen 7. Vluchten naar de Heere Jezus toe. Uiteindelijk is alles een zegen wat ons laat voelen dat we zwak zijn en ons werpt op Christus. Maar wij zijn zwak in onszelf. En daarom is die hele gedachtegang in de charismatische beweging over het onoverwinnend leven. En wij zijn nu krachtig in de geest en we zullen dit en we zullen dat en we zullen het overwinnend leven leiden. Dat is onbijbels. De Heere werpt steeds een mens op Christus alleen. In Christus bent u behouden. In Christus bent u volmaakt. U bent zwak, maar zijn genade is genoeg voor u. En hoe dichter u leeft bij de Heere Jezus, hoe meer u het contrast ziet tussen hem en uw leven. Hoe meer u leeft met de Heere Jezus, hoe meer u gaat klagen over de zonde. De meest doorgeleide gelovige zal het meest klagen over zijn eigen verdorven hart en leven. En dan nog niet om te klagen, om wat alsnog wat te vertonen voor de mensen. Zie hoe diep inzicht ik heb in mijn eigen verdorvenheid. Nee, dat wordt dan met een traan en met een smart en met een klacht en met verdriet en met verootmoediging en met zelfvernedering wordt dat uitgesproken. Het is een brok ellende dat ik de Heere niet lief heb zoals het zou moeten. Dat is het ergste in mijn leven. Ergste dan ziekte, erger dan alles wat er is. En dat ziet u juist meer en meer hoe dichter u komt tot de Heere Jezus. En bij dit alles zien we dan toch nog maar een fractie van onze zonden. We zien maar een fractie van onze verdorvenheid. Maar in dit alles is de mens wel helemaal zelfverantwoordelijk. Een christen is verantwoordelijk, moet verantwoording afleggen aan de Heere over wat hij doet. In vers 20. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Mensen gebruiken dit als een excuus en zeggen, ja, maar ik doe dat niet meer. Dat is mijn oude mens. Daar ben ik niet meer verantwoordelijk voor. Dat is het oude. Daar heb ik niks mee te maken hoor. Dat is mijn vlees. Nee. Die in mij woont. Die in mij woont. Een mens mag zichzelf niet vrij pleiten. De nieuwe mens wil de zonde inderdaad niet. Maar die mens doet het wel. Uw eigen vlees, wat binnenin u is, doet het. U wilt het niet meer. U wilt dat die zonde helemaal zal ophouden. U wilt niet meer zo leven. Maar toch doet u het steeds weer. U bent er wel verantwoordelijk voor. En dat brengt u dan niet in de wanhoop. Dat brengt u dan niet in de besef. Oh, dan ben ik mijn zaligheid kwijt. Nee, dat brengt u aan de voeten van de Heere Jezus. Om van hem alle verlossing, alle zaligheid te verwachten. Ook een kind van God leeft in volstrekte afhankelijkheid van de Heere Jezus Christus. Hij kan nooit steunen op zijn eigen heiliging, op zijn eigen gerechtigheid. Hij kan alleen maar steunen op de Heere Jezus. Er is niets in Paulus. Al zijn heilige verwachting ligt buiten hem. In Christus. Is Paulus dan maar een klagend christen geworden? Hij is een christen geworden met werkelijkheidsbesef en met ootmoed en met geloof en verwachting op de Heere Jezus. En hij verblijdt zich in God. Wederom zal ik u zeggen, verblijdt u in de Heere, in wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij nog doen zal. Maar in mezelf verblijd ik me niet. In mezelf heb ik verdriet. En tegelijkertijd weet ik dat niets mij van die Heere kan scheiden. Want die strijd die nu woedt in mij, dat vindt plaats in de handen van de Heere Jezus. Van wie ik toebehoor. Die mij leidt en draagt door het leven. Tot hij mij zal opnemen in heerlijkheid. O God, wees mij de zondaar genadig. En tegelijkertijd, o God, u hebt de verlossing. Ik dank God door Jezus Christus. Amen. Zullen wij zingen Psalm 51, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O barmhartige Heere, wat hebt u een geduld met uw volk en kinderen. Ook al zijn ze nog vleeselijk en verkocht onder de zonde. En dan moeten ze het belijden, het goede dat ze willen, dat doen ze niet. Maar het kwade wat ze niet willen, dat doen ze. Kom maar ondanks dat bent u hen trouw. En gedenkt u hen in Christus. En Heere, zo leidt u uw volk en kinderen. Dat ze niet meer zijn die ze waren. Maar dat ze juist gaan zien dat er zoveel nog is wat niet goed is. En zo, Heere Jezus, wordt er volledig op u gesteund. En wordt alle verlossing aan u toegeschreven. En zo zal het toch ook in de hemel zijn bij uw kinderen. Daar zullen ze geen zonde meer doen, maar ook daar blijven ze volkomen afhankelijk van u. En daar zingen zij in volkomenheid dat u hen gekocht hebt met uw bloed. En dat u hun verlosser bent. O Heere, leer ons hier op aarde u als verlosser te kennen. En gaat u met ons, pas het woord toe aan onze harten. Geef dat we ermee bezig mogen zijn, werkzaam. Heere, zegen de zondagsschool vanmiddag en wil ons ook vanavond weer samenbrengen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 17, het derde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.